Het is ook mijn ervaring, Ferdinand, dat dit een hele bijzondere gemeente is. En dat is niet omdat jullie allemaal zulke goede mensen zijn, maar omdat de Heer Jezus Christus jullie heeft uitgekozen. En daardoor worden we bijzonder. En daardoor hebben we ook perspectief. Wij zijn nog aan deze kant. Door wie is aan de andere kant, is bij de Heer Jezus. Maar dat is ook de plek waar wij uiteindelijk zullen terechtkomen. En de Heer Jezus Christus die heeft een ontzettend geweldig plan met jou en met mijn leven. Dat is namelijk, hij heeft je uitgekozen om koning te worden. En dat is meestal zo groot als we daarover nadenken. Natuurlijk, het staat in de Bijbel, waarschijnlijk wist u het al. Maar het is zo groot dat we eigenlijk denken, nou, ja, ik? Tenminste, dat heb ik bij mezelf wel. Ik? Heere God, wat groot. Maar dat is het plan vanaf te beginnen. De Heere God heeft ons mensen gemaakt opdat zij zouden heersen. En nou is alles misgegaan. De hele zaak is op zijn kop gezet. Het heersen bij ons is tegenwoordig niet meer goed doen en dienen, maar het is mensen onderdrukken. En dus moeten we een proces door om weer te leren hoe we moeten heersen zoals de Heer dat doet. We hebben dit nog gezongen. Kies mijn voorbeeld, zei Jezus. Ik kniel, ik was de voeten. Dus we moeten een proces door om koning te worden. Nou, wat moeten we dan doen? En God dank, de Heer heeft het ons duidelijk gemaakt in de schrift, het Oude Testament. Dat ik van aan de hand van koning David dat proces met jullie doorgaan. Eigenlijk alleen maar het eerste stukje, hoe die geroepen is. Ik weet niet of ik hier nog veel keren kom spreken, maar ik spreek op toonlijk in het zuiden een aantal gemeentes. En ik ga dat proces door van hoe David koning wordt. Welke processen David doorgaat om koning te worden. En de Heere God neemt daar 20 jaar voor. En ik denk dat hij, omdat hij ons koning gaat maken voor de eeuwigheid, daar gewoon ons hele leven voor neemt. Dus we zijn bezig in een proces om koning te worden. En daar maken we een heleboel dingen in mee en we moeten daar een heleboel dingen in leren. En David is een geweldig voorbeeld. Hij wordt genoemd de man naar Gods hart. En als ik naar David kijk, denk ik nou, als hij bij ons in de gemeente in Groningen zou zitten, dan zou hij waarschijnlijk onder tucht zitten. Weet je, als ik 1 Samuel 16, ik ga het niet helemaal lezen, maar ik wil het eerste vers even lezen. Er staat, de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Izzi in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. En dan denk ik, ja maar de Heere God heeft ook Saul uitgekozen als koning. En als ik nou een lijstje maak met zonden van Saul en een lijstje met zonden van David, dan heeft Saul zo'n klein lijstje en David heeft zo'n lijst. En op Davids lijst staan verschrikkelijke dingen, van moord en overspel en zijn gezin niet goed opvoeden en overlopen naar de vijand, landverraad, zat er allemaal in. En wat heeft Saul gedaan? Nou, hij is een paar keer ongehoorzaam geweest. En daar hebben we ook een heel goed excuus voor. Tenminste, Saul heeft daar een heel goed excuus voor. Dus God heeft ons uitgekozen met een doel. En als we dan naar David kijken, denk ik, nou, Heere God, als je van David koning kan maken, misschien maak ik dan ook nog wel een kans. Nou, eigenlijk, we kunnen gewoon vertrouwen op de Heer Jezus. Hij gaat dat doen. Eventjes een tekst, Openbaringen 5, vers 10. Dat God ons uitgekozen heeft met een doel. Er staat, u hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Dat zegt de Heere God, de Heere Jezus, wordt dat van gezegd. Als de Heere Jezus Christus zijn koningschap op zich gaat nemen, dan zullen wij met hem koning zijn. Dat zit ook bij priesters, daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. Dat priesterschap, dat is er zeker ook een heel belangrijk item in. Maar we zullen met hem als koningen heersen. En Paulus schrijft ergens aan Timotheus, indien wij volharden, zullen we ook met hem, met Jezus, als koningen heersen. Indien wij volharden. Dus dat betekent wel dat we moeten volharden, door moeten gaan. Wij zijn nog aan deze kant en we zullen verder moeten gaan. We moeten dat worden wat God wil dat we zullen zijn. Nou, de vraag is aan jullie, en aan mij natuurlijk zelf ook, van willen we dat? Wil ik mij uitstrekken naar dat punt, naar die status die de Heere God wil dat ik zal zijn? Dus vanmorgen die persoon van David. Als Paulus dat aan de gemeente van Antiochië zegt, in Handelingen 13, vers 22 staat dat. Dan staat er, toen stootte God hem, dat is Saul, van de troon en maakte David koning van wie hij getuigde: in David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden die geheel naar mijn wil zal handelen. Waarom is David een man naar Gods hart? Omdat David de man is die helemaal naar de wil van God wil handelen. David was een man die tegen de Heere God zei: Heere God, laat uw wil in mij geschieden. Als je ergens iets wil leren van het proces om koning te worden, dan is dat als het ware de kern: Heere God, laat uw wil in mij geschieden. Wilt u mij tot die man, tot die vrouw maken die u wil dat ik zal zijn? Daar gaat het om. Dan ben je een man of een vrouw naar Gods hart. En de vraag is: zullen wij volharden? Zullen we die wedloop lopen? Zullen wij daar komen waar God dat wil hebben? Elke keer als David struikelt, dan zul je elke keer weer opnieuw zien. Dan kan je in die hele geschiedenis in Samuel lezen. Dan gaat hij elke keer weer terug naar God, want hij wil Gods wil doen. En dat is de fout van Saul geweest. Die wilde niet Gods wil doen, die ging voor zichzelf. En dat is zo menselijk, hè? Ik denk, als we hier allemaal zo zitten, we willen allemaal voor onszelf gaan. We willen gelukkig worden, dat is een beetje vreugdevol en dat soort dingen. Nee, David zei: Heer, ik wil uw wil doen. En wat het hem ook kost, ik zal uw wil blijven doen. Ook als hij gestruikeld was, elke keer komt hij terug bij God. En als hij dan eindelijk overleden is, dan staat er als ware een grafschrift. En dat is door Petrus gezegd, in Handelingen 13:36, door Paulus ook in Antiochië. Het zegt: nadat David voor zijn generatie de raad van God gediend heeft, is hij ontslapen. Hij heeft in zijn generatie de raad van God gediend. Hij heeft de wil van God gedaan. En God geven dat jullie allemaal, en ook voor mijzelf, dat als ware dat het grafschrift is, ook voor mij. Van: Heer, ik wil uw wil doen. En dat aan het eind van mijn leven gezegd kan worden: hij heeft Gods wil gedaan. In zijn generatie. Want dit is de generatie die we mogen dienen. In de generatie waarin we nu leven. En dat stopt op het moment dat we bevorderd worden tot heerlijkheid. Of tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Nou, er zijn een aantal dingen die je daarvoor moet weten. Eigenlijk moet je er twee dingen voor weten. Dat zijn ook de eerste twee punten van mijn preek. In de eerste plaats moet je leven uit genade. En dat is een heel bekende zin. Dat hebben we waarschijnlijk 100 keer gehoord. Maar ik wil even focussen op het woordje leven. Genade is natuurlijk heel belangrijk in, anders kan je niet eens leven. Maar het gaat even over het leven. En we zijn mensen. En we maken fouten. We maken soms ontzettend domme fouten waarvan we denken: daar schaam ik me voor. Heere God, ik snap niet dat u met mij nog verder wil. Ik zondig. Ik doe dingen die ik niet wil doen. Weet je wat Paulus in Romeinen 7 schrijft? Van: als ik uw wil doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. En dan doe ik precies het tegenovergestelde, dan doe ik wat ik niet wil. En hoe komt dat nou? Hij zegt: ja, als ik dus iets niet wil en ik doe het toch, dan moet het iets anders zijn in me die dat doet. En dat is de macht van de zonde. Wie zal me dan verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, dat is de Heer Jezus. En David moet dat ook gehad hebben. Ik denk met die zonde van Batsheba of dat hij zijn land verraadt en overloopt naar de Filistijnen, dat hij op een gegeven moment gedacht heeft van: ik koning worden? Wil God mijn zonde nog vergeven? Leven we uit genade? Want zonde disqualificeert Gods plan met je leven niet. En je kan jaloers geweest zijn, je kan je kinderen een keer verkeerd behandeld hebben, of je echtgenoot, of je kan porno hebben gekeken, of je kan iets anders stoms hebben gedaan waar je je ontzettend voor schaamt. Maar het disqualificeert jouw Gods plan voor jouw leven niet. God gaat met jou verder. En een geweldig mooie tekst, dat wordt door Jesaja verwoord, zegt de Heere God. In Jesaja 55, neig uw oor en kom tot mij. Weet je, hoe je je oor neigt, dan doe je dit. Dan ga je heel goed luisteren. Dus je bent even attent. En de Heere God zegt: neig uw oren, kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Dat is mijn persoonlijkheid. Ik kom weer tot bloei. Ik kan weer leven. Luister naar de Heere God. Neig je oor. Dus dat betekent dat je daar attent op bent. Dat je daar je als ware op richt. Neig je oor en luister naar de Heere God. Want zegt de Heere God: ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Dubbele punt. De betrouwbare gunstbewijzen of genadebewijzen aan David. Ik ga aan jou precies dezelfde genadebewijzen als ik aan David heb gedaan. En wat heeft de Heere God met David gedaan? Hij heeft hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Dat staat hier met hoofdletters, de stelde statenvertaling, laat ook zien dat het op de Heer Jezus slaat. Maar hij zegt het ook tegen jou. En kijk maar naar David, hij is een getuige. Hij is een vorst geworden. En dat is de Heere God. En is de Heer Jezus met jou van plan om jou tot koning te maken. En dat betekent dat zonde in je leven mag jou nooit belemmeren om verder te gaan. Wat je moet doen, dat zal ik zo meteen ook nog wat verder uitleggen, maar je moet gewoon weten dat in Christus Jezus je zonden zijn vergeven. En dat je stappen mag doen, dat je maar in geloof verder mag komen. In de Romeinenbrief schrijft Paulus het zo, Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Als jij in de Heer Jezus bent, zoals Hij in jou is, word je niet meer veroordeeld. Het hele nare, tenminste zo merk ik bij mezelf, is dat ik mezelf wel veroordeel. Dat ik van mezelf baal en denk van, Wim Stoorvogel, waarom doe je dit nou? Waarom zeg je die dingen? Waarom denk je dat? Waarom handel je zo? Maar als ik in de Heer Jezus ben en weer terugkeer naar Hem, word ik niet veroordeeld. Dus dat is soms zo groot. In de reformatorische kerken merk ik vaak dat mensen bijna bij elk gebed wat ze bidden, of het nou een tafelgebed is, of als ze opstaan of naar bed gaan, een soort standaardzinnetje erin hebben van, Heer, wilt u mij mijn zonde vergeven? De Heer heeft je zonde vergeven al. Als jij in Jezus bent, kan je gewoon zeggen, dank u wel dat u mijn zonde vergeven hebt. En dat ik verder mag gaan. En dat u mijn plan, of dat Gods plan met mijn leven niet tot mislukking gedoemd is. Want God gelooft in zichzelf. Als je in mij zal geloven, dan kom ik niet ver, hoor. Maar als hij in zichzelf gelooft, de Heer is God. Maar ja, als God ons dan niet langer veroordeelt, hoe gaan we dan met zonde om? Dat zinnetje van Romeinen 8 vers 1 heeft een hele tijd bij ons in de gemeente erg prominent gespeeld. Dat was denk ik goed een bepaalde tijd, maar op een gegeven moment beleden mensen hun zonde niet meer. We hadden een enquête en op een gegeven moment was dat een hele lage score van zonde beleiden. Nee, dat was er niet meer bij. Ik denk, ja, dat is ook niet goed. Want we zondigen nog steeds. Nou, hoe gaan we dan met zonde om als God ons niet langer veroordeelt? Er staat een hele mooie tekst die eigenlijk precies hetzelfde verwacht, Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toenemen? Nou, je ziet het staan. Volstrekt niet. Zullen we in de zonde blijven omdat de genade toenemen? Want het is absoluut waar. Als jij zondigt, dan is er meer genade in je leven. Nou, wil je nog meer genade, moet je dus meer zondigen. Nou, dat is een beetje de vraag van Paulus aan de gemeente in Rome. Zullen we dan maar bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Absoluut niet. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat zonden een heel negatief effect hebben op ons aardse leven. Ik wil dat illustreren aan de bekendste zonde van David, namelijk die zonde met Batseba. Hoe gebeurt dat? Hoe kan je als godsman zo vallen? Nou, het begint bij David, bij lauwheid. David was koning over Israël. En de koning van Israël had van God één grote opdracht. Hij moest de oorlogen van Jahwe, van de Heer, gaan voeren. Waarom? Omdat het land vol zat met occultisme, met afgodendiensten. Ja, en hoe krijg je nou een demon uit een persoon? Nou, vandaag weten we, dat moet je doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Je kan ze gewoon wegsturen, want Jezus heeft aan het kruis van Golgotha overwonnen. Maar in die tijd was de Heer Jezus nog niet gestorven. En dus was maar één manier om occultisme uit dat land te verwijderen. Dat is de mensen dood te maken. En dat betekent dat ze moesten het land slaan met de ultieme ban. Ze moesten alle mensen doden. Zodat het land rein en heilig voor God zou zijn. Dat er elk wel één plek op deze wereld zou zijn waar de Heer Jezus Christus, waar de Heer God regeerde. En daarom moest David de oorlogen van Jahwe voeren. En alle andere koningen van Israël. En als je de geschiedenis van koningen en konieken leest. Elke oorlog, ook al is de koning goddeloos. Maar als hij de oorlogen van Jahwe voert, dan wint hij. Ook al is hij ver in de minderheid. Hij wint altijd, omdat God met hem is. Weet je, wij hebben ook zo'n oorlog te voeren. De Heer Jezus heeft gezegd dat we heen moeten gaan in deze wereld om de mensen het evangelie te verkondigen. Dat is ook een geestelijke oorlog. Elke keer als we gehoorzaam zijn, dan winnen we. Nou, David moest die oorlog voeren. Maar weet je, als je al tientallen oorlogen hebt gevoerd en je hebt ze allemaal gewonnen. En de meisjes hebben mooie liedjes over hem gezongen van David verslaat zijn 10.000 en Saul zijn 1.000. En iedereen is helemaal blij met David. Op een gegeven moment geloof je het wel. En dan denkt hij van Joab kan het ook, mijn generaal. Dat is een hele bekwame vent. Ik stuur Joab naar de volgende oorlog en hij verveelt zich. Want ja, als je niet meer in de wil van de Heer gaat staan, dan ga je je vervelen hoor. Dan denk je, nou wat zou ik nou eens gaan doen? En dan loopt hij over de dakterras van zijn paleis en dan kijkt hij naar beneden. En dan ziet hij daar een blote vrouw. En dat is voor mannen een hele trigger. Ik heb van Henk Binnendijk geleerd, de zonde van David was niet dat hij Batseba in de blootje zag, maar dat hij bleef kijken. Dat was het probleem. En dat hebben wij ook. Tegenwoordig, al die billboards die je ziet en televisie. Maar je moet, als mannen moet je gewoon andere kant op kijken. Nou, dat is best een trigger voor mannen. Maar David bleef kijken, werd getriggerd. Stuurt een van zijn hovelingen naar Batseba, laat haar komen, slaapt met haar, verwekt een kindje bij haar. Probleem. Nou, dan gaat het van zonde naar zonde. Gaat steeds dieper. Jullie kennen de geschiedenis. Er wordt ontzettend veel mensen beschadigd in die hele geschiedenis. De eerste plaats natuurlijk Batseba. De tweede plaats haar man. Die wordt vermoord door David. De derde plaats haar opa, Achitofel. De raadgever van David. Was een belangrijk man. En die haat David zo, die probeert hem ook een hak te zetten later bij Absalom. En uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Zijn zonen, die zien hem niet meer zitten. Zijn hele gezin, ja, zijn gezag over zijn kinderen is hij kwijt. En er gebeuren een heleboel verschrikkelijke zonden. Weet je, het gaat van het kwaad naar erger. En als Nathan later bij hem komt, dan zegt hij: u hebt de vijanden van de Heere God zeer doen lasten. En zo gaat het maar door. Dan denk je van, is er nog een redding voor deze man David? Ja, dat is er. Want als we het belijden, en belijden betekent erkennen, dan kom je weer terug op het spoor van God. David verwoordt het zelf zo in Psalm 32. Hij zegt: zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Weet je, dat zijn zijn gevoelens. Ik weet niet of je dat kent, maar ik ken het wel. Ik heb wel eens een keer gezondigd dat ik wel 10 excuses had waarom ik het niet wilde beleiden. Weet je, en dan gaat de Heilige Geest je overtuigen. En dan word je er ziek van. Dat is wat David zegt. En hoe kom je er nou vanaf? Nou, ik moet dat volgende vers lezen, staat ook op de scherm. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei: ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. En praktisch ging dat zo. De profeet Nathan wordt naar David gestuurd. Die heeft een mooi verhaal van een lammetje dat door een rijke man gestolen is van de arme buurman. En David wordt helemaal boos. En die zegt van: die man die zal sterven. En dan zegt Nathan: u bent die man. Jij bent het. Jij hebt het gedaan. Weet je wie de Heer Jezus Christus heeft gekruisigd? Ben jij geweest? Met u geweest? Ben ik geweest? Jij bent die man. En David die zegt meteen: ik heb gezondigd tegen de Heer. En toen zei Nathan: de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Het klinkt zo simpel, hè? Maar wat een strijd kunnen we hebben met belijden van zonde. Weet je, het is geen sorry-cultuur in de kerk. Het is niet van, nou ja, sorry hoor, ja, moet je maar los. Nee, dat is het niet. Het is, ik erken dat ik dat niet had mogen zeggen. Ik erken dat ik over jou geroddeld heb. Het was fout van me. Ik erken dat ik jou als mijn zoon of mijn dochter niet goed heb opgevoed. Het was fout van me. Dat is belijden van schuld. Het is de zonde bij de naam noemen. En dat maakt het zo moeilijk. Want we proberen onszelf te handhaven. En zolang je jezelf handhaaft, dan teren je botten weg. Dan word je ziek van. Sommige mensen zijn letterlijk ziek. Weet je, daarom ook als er iemand ziek is, en dan moet hij de oudste roepen, en die oudste moeten met olie zalven. Maar dat staat wel heel duidelijk in de context van je zonde belijden. Want je kan ziek worden doordat je verkeerd gehandeld hebt. En door je zonde te erkennen, vergeeft de Heere God je zonde. Wat een opluchting. Nathan zei: u zult niet sterven. En hij moest sterven op grond van de wet van God. Het Nieuwe Testament zegt hetzelfde in 1 Johannes 1 vers 9, een hele bekende tekst. Belijden we onze zonden, erkennen. Het woord belijden, homologio staat er in het Grieks, betekent hetzelfde zeggen. Zeggen we hetzelfde wat de Heilige Geest tegen ons zegt en drukken we dat uit. Dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als de Heilige Geest je overtuigt en je belijdt die zonde, dan wordt ook de zonde vergeven waar je het op dit moment niet eens van bewust bent misschien. Want God, de Heer Jezus Christus, is aan het kruis van Golgotha gestorven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat zijn wel die zinnen, die herhalen ze steeds. En op een gegeven moment dan wordt het allemaal een beetje gewoon. Maar het is absoluut waar, broers en zussen. Je zonden zijn vergeven. En dus kun je verder, je kan leven uit genade. Dit is zo'n belangrijk item. Ik denk dat heel wat christenen struikelen en straks geen koning worden, omdat ze niet leven vanuit de genade. proberen hun zonde te bedekken of soms te compenseren door extra goede dingen voor de Heer te doen en zo. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je gaat leven uit de genade dat je zonden vergeven zijn in de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat je moet weten om koning te worden. Dat je leeft uit genade. Het tweede is dat je een man of een vrouw bent van één ding, zoals David dat was. Wat is dat? Het is: wees gepassioneerd over de Heer onze God. Wees gepassioneerd over de Heer Jezus. Weet je, gepassioneerd zijn, dat is iets met je hele hart. Dat is verliefd zijn. Daar lijkt het het meest op, denk ik. Ik hou zoveel van Jezus dat ik alles voor hem zou willen doen. Maar, weet je, als je al 15, 20, 30 jaar christen bent, dan kabbelt dat af. Dan word je lauw. Dat is het ellende van lauw worden, dat gaat heel langzaam. Ik geloof nog steeds in de Heer Jezus, zeg je dan. Maar gepassioneerd, ja, nou ja. Ik ben best gepassioneerd. Mensen hebben heel veel passies. Er zijn tientallen mogelijkheden om gelukkig te zijn, om betekenis te hebben. En christenen die kunnen het ook nog allerlei in godsdienstige dingen zoeken. Ik ben gepassioneerd over mijn gemeente. Ik ben gepassioneerd over de wederkomst van Jezus. Of gepassioneerd over Israël. En dat zijn allemaal goede dingen. Maar de Heere God vraagt één ding. Hij wil dat je gepassioneerd over hem bent. Hij zegt het al in het Oude Testament, Deuteronomium 4, 24. Want de Heer, uw God, is een verterend vuur. Hij duldt geen andere goden naast zich. Hij duldt geen andere idols, zegt het Engels, naast zich. Van die idolen die we hebben. En nou, dat is moeilijk best. Ik bedoel, je bent verliefd op een jongen of op een meisje. En ik merk, ik heb zelf ook tiener, we zijn al ouder bij ons. Goed, ik heb nou weer een dochter die verliefd is. En weet je, dan is de jongen is het helemaal. En dat kan ik me best voorstellen. En je kan dat voor je man, je kan dat voor je vrouw hebben. Je kan dat voor je kinderen of je kleinkinderen hebben. Dat je denkt, wauw, dat zijn ze lief. Maar de Heere God moet belangrijker zijn dan wat dan ook. Hij duldt geen andere idols naast zich. Want God is een verterend vuur. Hij is een jaloers God, zeggen we. Dan vinden we jaloezie, vinden we negativiteit. Maar bij God is het positief. Hij is God. Nou, David was een man van één ding. Hij zegt in Psalm 40, vers 9. U wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Heere God, zegt David, ik wil eigenlijk maar één ding. Ik wil uw wil doen. Laat uw wil in mij geschieden. Ik zoek u. Ik zoek in de Bijbel, ik zoek in uw wetten. Van wat wilt u nou? En dat wil ik ook. Dat is wat de Heere God vraagt. En dat is wat David wil. En wat is wat een man van God wil? Man van één ding zijn. En David zoekt dan ook heel gepassioneerd Gods aanwezigheid. Hij wil daar zijn waar de Heer is. Waar is de Heer vandaag? Waar is de Heer Jezus vandaag? Ja, we weten, hij zit op de troon. Aan de rechterhand van God de Vader. In de majesteit. Alle macht in hemel en op aarde. Maar hij is hier ook op aarde. Hij woont in je hart. En hoe kan je nou de Heer Jezus ontmoeten in je hart? Nou, dan moet je buiten de gemeenschap der heiligen gaan. En ergens op het bos of op het veld of weet ik veel wat. Ik heb zelf een gebedsweggetje. Daar kan je God ontmoeten. Gewoon in de stilte. In de afzondering. Dit is een heel belangrijk item om te groeien in je geloof. Moet je af en toe de afzondering in en met God gaan praten. Heer, ik heb een relatie met u. Maar ik heb een probleem. Ik heb een vraag. En dat heeft alles te maken, Heer, ik wil uw wil doen. Wilt u mij de weg banen? Wilt u laten zien wat ik moet doen? Hoe vaak de Heere God dan niet tegen mij zegt van, geduld, wacht maar, kom wel goed. En ik ben een beetje een ongeduldig mannetje. Ik wil meters maken. Maar God zegt, stop. Ik vind dat heel lastig af en toe van de Heer. Maar hij doet het wel. Er is nog een plek waar de Heer Jezus is. Dat is hier. Dat is hier in de gemeente. Hij is als hoofd boven alles wat is. Dus de Heer Jezus is de koning. Hè? Hij is als hoofd boven alles wat is gegeven aan de gemeente. Wat zijn lichaam is. Nou, als je ergens wil zijn, bij je geliefde wil zijn, dan ga je daar naartoe. Ja, toen ik pas verkering met Kobi had, ik wilde gewoon elke minuut, elke vrije tijd wil ik bij haar doorbrengen. Een keer nog, een van mijn eerste aanleidingen, dat ik zoveel haast had om bij haar te komen, dat ik tegen een ander aanknalde. Dus ik bedoel, Dat is eigenlijk ook wat je in de gemeente zoekt. He, ik, zondagmorgen, kan me niet schelen wat er gebeurt, maar ik wil naar de dienst. Want ik wil de Heer Jezus ontmoeten. Het gaat niet om of hij een goede preek hoort. Maar we willen God ontmoeten. Ik ben gepassioneerd over de Heer. En David zoekt dat. Gepassioneerd Gods aanwezigheid zoeken. En op Psalm 27, vers 4 zegt hij: ik vraag aan de Heer één ding. Dan heb je dat één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij was jaloers op de zwaluwen. Zelfs de zwaluwen bouwen een nest bij u, aan uw huis, o Heer. Al die vogeltjes die daar vlogen, daar was hij gewoon jaloers op. Want hij woonde een eindje verder in zijn paleis. Ja, dat is onze passie. Dat hoort onze passie. Dat kan je bij jezelf kijken. Van hoe gepassioneerd ben ik om de Heer Jezus te ontmoeten? Hoe gepassioneerd kijk je uit naar zijn komst? Zeg dat eens voor jezelf. Van hoe ben je echt helemaal vol liefde voor Jezus? Want de Bijbel zegt dat wel. Zelfs het grote gebod van Matthäus 22, 37 staat: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met alles wat in je is. En Heere God, ik ben een mens, dat lukt me niet. Als we nog steeds willen mannen van vrouwen van één ding te zijn, dan kan je er gewoon om vragen. Want één ding weet ik. Als ik maar ook iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus zie in mijn leven, op mijn afzonderingsweggetje, of waar dan ook, dan kan mijn dag niet meer stuk. En dan weet ik, ik proef maar iets van zijn heerlijkheid. En je vrouw die ziet dan de volle heerlijkheid. Ik bedoel, daar kan je zelfs een beetje jaloers op worden. Weet je, als iemand bevorderd wordt tot heerlijkheid, dat moet zo fantastisch zijn. Ik heb wel eens van die bijna doodservaringen gehoord van mensen die willen helemaal niet meer terug. Want de heerlijkheid die daar zichtbaar wordt, die is zo overweldigend en zo krachtig. Dat is fantastisch. Dus zouden we ons niet uitstrekken naar: Heer Jezus, ik zou iets van u willen zien. Iets van uw liefde willen proeven voor mij. Weet je, en God geeft dat af en toe. Af en toe heb ik die ervaringen. En dan springen de tranen in je ogen en dan word je helemaal emotioneel van. En dan denk je, ja, dit is het. Hiervoor wil ik Jezus volgen. En dan weet ik van, dan heb ik van waarschijnlijk zo'n stukje geproefd van zo'n grote heerlijkheid. Als we zo trouw zijn aan Jezus, dan krijgt de gemeente geweldig grote invloed. Krijgt dezelfde autoriteit als David. Een voorbeeldje aan de gemeente van Philadelphia, een kleine gemeente. En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente: dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Daar heb je hem. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd. En hebt mijn naam niet verloochend. Weet je, jullie zijn geen grote gemeente. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is de trouw en de liefde en de passie voor Jezus. En als we dat met elkaar doen, dan krijgen we sleutels die niemand uit je handen kan halen. Dan kun je deuren openen die anders gesloten zouden zijn. En we kunnen dingen sluiten die ons bedreigen. Weet je, Jezus is zo ontzettend machtig en zo groot. Er is geen einde aan zijn almacht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En weet je, dat fantastische feit is, hij houdt van jou. De koning der koningen houdt van jou. Hij heeft een geweldig plan met je leven. Hij wil jou koning maken. En Paulus heeft dat ergens een keer begrepen. Hij zegt, ik hou alles voor vuilnis. Ik denk, Paulus, alles, alle gemeentes die je gesticht hebt, alle mensen die je genezen hebt, alle mensen die je tot de Heer hebt geleid, de mensen die je gedoopt hebt. Nou, noem de hele lijn op. Hij zegt, ja, maar ik, eigenlijk het allerbelangrijkste, daarom hou ik het allemaal voor vuilnis. Ik wil Christus leren kennen. En de kracht van zijn opstanding ervaren. En daarom, omdat ik weet dat het door het lijden heen gaat, dan wil ik deel hebben aan het lijden van Christus. Maar dan ga ik iets proeven van wat groter is dan ik. God zelf. Maar goed, het is niet altijd makkelijk. Want toewijding aan de Heer, zo'n toewijding aan de Heer geeft ook vervolging. Je wordt niet begrepen door mensen, en zeker niet door je familie. David schrijft over in Psalm 69, vers 9 tot 13. Ik lees het even voor. Dat geloof ik ook op het scherm, ja. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden. Een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Dat zullen sommigen van jullie herkennen. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogste was hoon. Ik hulde mij in een boetekleed, verootmoedigde mij, maar verachting werd mijn deel. En in de stadspoort werd over mij gepraat en de liedjes van drinkers spotten met mij. Nou, er is niks nieuws onder de zon. Als we de Heer Jezus Christus helemaal centraal zetten in ons leven, dan gaan mensen met je spotten. Word je belachelijk gemaakt, kletsen mensen over je, op je werk. Dat kennen we toch wel. Als je Jezus gaat volgen, dat zal niet iedereen het dank afnemen. Je ligt uit de familie, je ligt bij je collega's eruit. En dan, dat is het volgen van Jezus. Een stukje vervolging. En dat hebben we zeker ook in Nederland. Twee dingen dus. Leven uit genade en gepassioneerd zijn voor Jezus. Man, vrouw zijn van één ding. Nou, het begint allemaal in Bethlehem, tussen aanhalingstekens, want je hoeft niet naar Bethlehem te reizen. Maar wat is Bethlehem? Bethlehem is de kleinste van de geslachten van Juda. Eigenlijk een onogelijk dorpje, daar ergens bij de velden van Efrata, ten zuiden van Jeruzalem. Daar begint het. Het begint op een plek waar je niet belangrijk bent. Waar je eigenlijk niet gezien wordt. En David, zijn ontwikkeling tot koning, begint in Bethlehem. En dat duurt 20 jaar voordat hij koning is in Sion, in Jeruzalem. De volgende fase is Gibea, dat is de hofstad van Saul. Dus dan komt hij hier bij de koning. En dan zou je denken, dan is hij er. Maar dat is ook weer een test. Dan word je getest op je populariteit en hoe je daarmee omgaat. Dan krijg je een dieptepunt, namelijk dan gaat hij de woestijn in. Wordt gemarkeerd door Adullam en Siklag. Siklag is het absolute dieptepunt. Er is alles vastgelopen. En dat is ook meteen het keerpunt in zijn geschiedenis. En dan zou je denken, nou, dan is de weg ligt open namelijk. Nou, want Saul is gedood. De Filistijnen, dat is een bondgenoot geworden. En het leger van Israël is verslagen. Dan mag hij wel naar Jeruzalem. Nee, zegt de Heere God, eerst naar Hebron. Dat heeft ook een heleboel betekenis. En dan uiteindelijk komt hij in Sion. Maar dat zijn de fases waarin hij zich ontwikkelt. Maar voor iedereen begint dat je ontwikkeling in Bethlehem begint. Daar leer je je identiteit kennen. Daar leer je wie je bent. En daar leer je de Heere God kennen. Op die plek waar je niet gezien wordt. In die velden van Efrata. Waar David 's morgens zich, als hij wakker wordt, zoals hij dat zelf schrijft. Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Toen hij vanmorgen wakker werd. Wat was uw denken? Was het eerste denken aan de Heer Jezus? Of dacht hij, oh, ik moet nog dit doen, ik moet dat doen, of zus? Of... Weet je, als we wakker worden, dat bepaalt je dag. En het is goed om wakker te worden met het beeld van Christus voor je. We verzadigen met het beeld van God. De reden waarom David later Goliath kan verslaan, is omdat hij in de Heer is. En daardoor naar beneden kijkt en daar een klein Goliathje ziet. Terwijl het volk Israël ligt op zijn buik en die kijkt naar boven en die ziet daar een reus. En de vraag is van, hoe zie jij de Goliaths in je leven? Vanuit de Heer of vanuit je eigen perspectief? Het begint allemaal daar. En zijn start is niet zo indrukwekkend hoor. In eerste plaats, hij komt uit een familie waar negatieve banden zijn met het voorgeslacht. En die hebben we allemaal wel ergens, maar bij David is dat seks. Zijn stamvader Juda deed het met zijn schoondochter. Rachab de hoer zit erin. En van de moeder van David schrijft David, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Sommigen denken dat met de erfzonde te maken heeft, maar ik denk David, zijn hele gestalte was anders, was een knappe jongen. Hij was rossig, hij leek niet op zijn broers. En zijn vader had hem een beetje in de hoek geschoven. Van toen Bobo Samuel langskwam, nou jij hoeft er maar niet bij te zijn. Een beetje schaamtegevoel heb ik het idee. In elk geval, hij zat in de hoek waar de klappen vielen. Zijn broers die vonden hem ook niet zo geweldig. Hij wordt veracht door zijn broers. In 1 Samuel 17 staat dat, vers 28. Toen David's oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor je niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus voor aan te willen staan als er gevochten gaat worden. Dat is David. David die geitenhoeder is. Dat is net een spookje van geitenhoeder naar het koning. Maar het begint. Je begint je koningschap op een plek wat niet gezien wordt. Misschien ben je hier iemand in de gemeente en denk je, nou, ik koning. Wat doe ik eigenlijk hier in de gemeente? Ik zet wat stoelen neer en zo en dat is het dan. En eigenlijk ziet niemand me. Ja, er ziet iemand je wel. Dat is de Heer. Die kijkt of je trouw bent. En David moest op wat geiten en wat schapen passen van vader Izzi. En zat daar in de woestijn, nou, op zijn fluit een beetje te spelen. Maar wat stelt dat er allemaal voor? Geitenhoeders was het minste baantje wat iemand kon bedenken in Israël. En David was het. Maar hij is trouw. Vader Izzi had gezegd van, jij moet op de kudde passen. En zorg van dat er geen beesten worden geroofd. En dan komt er een beer en een leeuw uit het bos. En die probeert een geitje mee te nemen. Nou, wat doe jij als jij op de geiten moet passen en er komt een leeuw uit het bos? Ik denk dat je denkt, nou ja, jammer. Maar ik ga mijn leven niet wagen om zo'n geitje te redden. Maar David deed het wel, hè. We hebben al een beetje de knappe jongen en zo, maar hij had ook spierballen. Hij gaat naar zo'n, het is waarschijnlijk een soort puma geweest, een mountain lion zeggen ze in het Engels. En hij scheurt hem gewoon kapot. Hij waagt zijn leven voor een schaap, voor een geit. Waarom? Omdat hij trouw is. En ben jij bereid om je leven in te stellen voor een heel klein baantje in de gemeente, in het Koninkrijk van God? Ik ben nou voorganger en ik ben van een van de grotere gemeentes voorganger. Mensen vinden dat misschien wel heel, dat zou ik wel heel bijzonder vinden. Nou ja, joh, weet je hoe ik begonnen ben met mijn bediening? Flesjes rijden voor Joost Verkruist. Leger naar de grote handel, vol weer terug. En ik deed het met plezier. Ik deed het voor de Heer. Ik zie me nog in mijn autootje rijden daar in Amersfoort. Weet je, zo ben ik mijn bediening begonnen. En dan heel langzamerhand krijg je steeds meer verantwoordelijkheden. Begin maar gewoon. Doe maar gewoon wat God je te doen geeft. En wees daar trouw in. En denk niet van, ja, maar ik ben veel te belangrijk om dat te doen. Want God kijkt naar de trouw. Niet hoe belangrijk je bent en wat je voor hem doet. Dus trouw in het beheer van het kleine. In Spreuken 20 vers 6 staat, velen roemen hun eigen trouw. Maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is? En Jezus zegt in Lucas 16, 10, wie betrouwbaar is in het geringste is ook betrouwbaar als het om veel gaat. Wat God zoekt is trouw. Als ik kijk naar mijn eigen gemeente, ik heb een hele grote gemeente, ik ken alle mensen absoluut niet meer. Maar welke mensen ik wel ken, dat zijn de mensen die ik altijd zie. Als ik in het gebouw kom, dan zie ik die mensen weer lopen. Zijn ze weer aan het schoonmaken of weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. Weet je, dat zijn de trouwe leden. Die zie je altijd. En God ziet het. En langzamerhand begin ik het ook te zien. En dan denk ik van, hé, je hebt geen hoge diploma's en je bent maatschappelijk niet zo'n hoge status. Maar misschien zou je eigenlijk wel oudste moeten worden. Weet je, dat zijn de dingen die God op je hart legt. Trouw is een heel belangrijk item. Als we trouw zijn in de natuurlijke dingen, dan zal God ons ook veel toevertrouwen. Dan zullen we koning worden. En daar op die onbekende plek in Bethlehem ontvang je je roeping. Onverwacht. En op grond van onze trouw. Want Izzi, vader Izzi, had tegen David gezegd, er komt een belangrijk iemand, ga jij maar op de geiten passen. En moet je eens even de gevoelens van David voorstellen. Er komt daar de belangrijkste man van Israël, Samuel, komt op bezoek. Gaat daar een offerfeest houden. Een feest is dat. Een soort grote barbecue en zo. En jij mag er niet bij zijn. En dan worden al die zonen van Izzi worden voor David geleid. En dan zie je ook dat God op een andere manier tegen mensen aankijkt dan mensen. In 1 Samuel 16 vers 7 zien we dan de eerste langskomen. Eliab, en de Heer zegt tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en dan zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Ik weet niet omdat ik zelf natuurlijk voorganger ben en af en toe ook mensen in de positie moet stellen. Ik heb hier heel wat fouten in gemaakt. Dat ik mensen heb aangesteld, wat ik, nou, dat is iemand die in de maatschappij heeft die status, reizige gestalte, ziet er prima uit. Grijze haren, een beetje dat soort dingen. Nou, en dan wordt iemand oudste en dan denk ik later, waarom ben ik weer er voor de zoveelste keer ingetrapt? Waarom heb ik de Heer niet geraadpleegd? Want dat is een fout van mij dan. Dus kijk niet naar het uiterlijk. God kijkt naar het hart. God ziet jullie harten hier op dit moment. God kijkt niet hoe je eruit ziet en welke belangrijke status je hebt in de maatschappij of hier in de gemeente of wat dan ook. Hij kijkt naar je hart. Dat zijn juist die onaanzienlijke dagen in je leven die laten zien wie je bent. Daar word je trouw gevormd. Daar wordt je identiteit gevormd.
Zacharia, de profeet, zegt: want wie veracht de dag van de kleine dingen? Die kleine dingen die je hebt. Die onaanzienlijke positie die je bekleedt. Daar kijkt God naar. En dan begint het ergens. Onverwacht. Daar in Bethlehem. En je hebt geen idee dat het nog tientallen jaren gaat duren voordat je zover bent. Want jij bent bedoeld als koning. En het kan nog een hele tijd duren voordat je werkelijk koning bent. En kun jij, zal jij die twee principes toepassen? Leven uit genade en man, vrouw van één ding zijn. Je hebt die tijd nodig om gevormd te worden. Want het leven van David is een aaneenschakeling van vallen, maar weer opstaan. En dan wordt hij uiteindelijk de man die God bedoeld heeft. Dit is de man naar Gods hart. De man die steeds weer zegt: Heer, ik wil uw wil doen. Ik heb gezondigd en God vergeeft zijn zonde. Alleen mag weer verder gaan. Bethlehem. Bethlehem is de plaats waar jij ontdekt dat jouw positie niet bepaald wordt door een profetie of door een positie of door wat dan ook. Misschien door een opleiding, maar wie je bent in Christus. En ook de Heer Jezus Christus is begonnen in Bethlehem. Als een baby. Onaanzienlijk. En het enige die bij hem op kraamvisite kwamen waren weer van die herders. Die geitenhoeders en die schaapherders. En daar begint het. Maar als de koning der koningen daar begint, dan moet ik daar ook wel beginnen, denk ik. Gewoon trouw zijn in het kleine. Gewoon doen wat mijn hand vindt om te doen. En God gaat je bevestigen. En daarom zegt God vandaag ook van man, mijn zoon en ook mijn dochter: geef me je hart. Geef me je hart. Want dan kan God er ontzettend veel goede dingen mee doen. De Heer, we geven dat jullie het verlangen hebben om God te dienen, om je hart aan hem te geven. En misschien heb je dat ooit al een keer gedaan, misschien wel 10 of 20 of 30 jaar geleden. Maar ben je weer wat afgegleden? Misschien heb je het nog nooit gedaan. Geloof je het best? De wereld zit vol met gelovige mensen die nog steeds hun eigen leven leiden. Maar de Heer heeft een plan met je leven. En wil je dat de Heer Jezus Christus jouw leven gaat leiden? Wil je hem, jouw hart helemaal, door helemaal aan te zeggen: Heer, hier ben ik. Ik wil uw wil doen. Ik wil graag met jullie bidden daarvoor. En als jij dat wil, als jij misschien voor het eerst, misschien bij vernieuwing, zeg: Heer, ik wil er helemaal voor u zijn. Ik wil dat uw plan met mijn leven tot zijn volkomenheid komt. Dan mag je gaan staan en wil ik graag met je gaan bidden. Zijn er mensen die dat willen? Ga nou rustig staan. De Heer kijkt naar het hart, hè? Die kijkt helemaal niet naar de buitenkant. Als jij de Heer Jezus wil volgen met alles wat in je is, dan mag je dat gewoon te kennen geven. En ik wil graag met je bidden dan. Heer, ik dank u voor deze helden die zijn gaan staan. Al voelen ze zich waarschijnlijk helemaal geen held. Heer, maar wat u met David kon, dan kunt u ook met deze broers en zussen van mij. Heer, als diener van u, Heer Jezus, wil ik uw zegen over hen uitbidden. Dat ze vol van de kracht van de Heilige Geest zullen zijn. En dat u met hun leven tot uw doel komt. Dat ze mannen en vrouwen zullen worden zoals u dat bedoeld hebt. En dat straks aan het einde van het leven, als u terugkomt of als ze sterven, dat u zult zeggen: je hebt het goed gedaan. Ik ben trots op je. Heer, we kunnen dat nooit uit onszelf bewerken. Maar Heer, doet u dit door deze broers en zussen heen. En ook voor alle andere Heer die een keuze al lang hebben gemaakt en dan ook al die weggaan. Heer, houd hen vast. En wilt u met deze gemeente, Heer Jezus, tot uw doel komen. Want het is uw gemeente en het is uw plan. En u bent God en we eren en aanbidden u. Halleluja. Wees gezegend. Amen. Gaat u zitten.